Onze hulp en onze verwachting is van die Heere die de hemel en de aarde uit u niet voortbracht, die trouw houdt, eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de eerste getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 84 en daarvan het vijfde en zesde vers. Met de kerk van alle tijden en eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu uit Handelingen 26, de versen 14 tot en met 32, waarna we zingen Psalm 49, vers 1. Dus na de schriftlezing 49, 1. Handelingen 26, vanaf vers 14. En als we allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versenen te slaan. En ik zeide: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuigen der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossend u van dit volk en van de heidenen tot de welken ik u nu zende, om hun ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat ze vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Maar ik heb eerst degenen die Damascus waren en te Jeruzalem en het hele land van Judea en de heidenen verkondigd dat ze zich zouden beteren en tot God bekeren, werking doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot deze dag betuigende bij de klein en groot, niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: geraast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razenij. Maar hij zeide: ik raas niet, machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een goed verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat er iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeet, en ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: ik wenste wel van God dat en bijna en geheelig, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernicéën die met hem gezeten waren. En aan een zijde gegaan zijnde spraken zij tot elkander, zeggende: deze mens doet niets des doods of der bandes waardig. En Agrippa zeide tot Festus: deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen.
Thank you.
Het uitgangspunt voor vanavond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 26 en daarvan nader het 29ste vers. En Paulus zeide: ik wenste wel van God dat en bijna en geheelijk, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. De morgen is van u, maar ook de avond, Heere. Gij hebt in uw scheppingsorde beide gesteld en gelaten. Gelaten na de val van de mens. En Heere, u hebt na de val van de mens zelfs nog meer gegeven. Ja, gij die uw onderhouding laat zien, uw trouwe zorg van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik, komt ook met uw woord. Het woord wat al eeuwen oud is, wat aangevallen is, maar wat niet vernietigd kon worden. Want u hebt het zelf gezegd, dat het woord Gods bestaat tot in der eeuwigheid. En u heeft het u behaagd om ook dat woord ons te geven. We hebben het in onze woning. We kunnen het lezen. We kunnen het meenemen waar ook heen. En we mogen onder de verkondiging ervan regelmatig verkeren. En u weet u welke plaats uw woord en de verkondiging daarvan in ons leven heeft. Laat het de hoogste plaats hebben, Heere. Met de hartelijke bede maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zie op ons neder in genade, barmhartige Heere. Gij die ook in de stilte van de avond u niet onbetuigd wil laten. U hebt dit ook laten zien en ondervinden op uw opstandingsdag. En daarin verzekerd, ja vastgelegd, dat u in het stille avonduur in het midden van de gemeente ook aanwezig wil zijn. En u behoeven er voor ons zichtbaar geen gesloten deuren te zijn. Maar het kan ook zo gesloten zijn in ons kleine leven. Maar nu kunt u daar ook in komen. En daarom, Heere, wil tegenwoordig zijn in ons midden en in ons hart. Laat dan de verkondiging van vanavond zijn machtige werking mogen doen bij ons en in ons. Laat het een rijk uur zijn, Heere, dat het mee mag gaan het leven in, dat we erop terug kunnen komen en terug aan denken. Er zijn in de gewone gang van het leven bijzondere momenten, en die worden meegedragen, zelfs in de avond van het leven. Barmhartige God, laat dat bijzonder gelden van de verkondiging, waar u ons onder laat leven. En dat niet alleen ouderen, maar ook jongeren. Heere, wil met ons van doen hebben. en wees ons nog genadig, o Heere, naar de trouw van uw verbond, in Christus Jezus, uw Zoon. Laat het woord van vanavond ook aansporend zijn, om u te kennen en u te dienen, en om met de kracht van uw geest en beheerst door uw genade te staan in onze samenleving, waar zo veel woelt en werkt, waarin zoveel kantelt en zoveel verdwijnt, waarin uw kerk in de meer minderheid komt, zichtbaar en ook onzichtbaar. Genadige God, laat uw geest nog werken, opdat bijzonder allen die behoren tot de kerk der eeuwen zich niet schamen voor u in hun woord en in hun wandel. Want we kunnen over de muren zien en we kunnen hier aan denken en daarop afgeven. En het kan in zekere zin terecht zijn, maar dat we onszelf voorbij zien hoe het met ons gesteld is. En wat nu de buurman en de buurvrouw bij ons kan aantreffen. Wat er bij ons gevonden wordt. O Heere, kom nog met de krachtige werking van de Heilige Geest. En dat ook jonge mensen mogen verstaan wat het leven Gods is. Opdat ze dat zien en geloven als het hoogste. Wat niet buiten dit gewone leven staat. Laten we niet menen dat er een tweelei leven is. Er wordt soms zo makkelijk over gesproken, over het geestelijke en het natuurlijke. Het innerlijke en het uitwendige. Het leven op de zondag en op de dagen der week. Daar is zeker verschil in. Maar er mag geen onderscheid in zijn wat het wezen betreft. En dat in heel de samenleving, waar we ook staan en op welke plaats. En daarom wees ons genadig, Heere, sterk ons ook. Sterk ook onze jonge mensen, onze jeugd in de branding van deze tijd. Heere, er kan zoveel op hen aankomen. En de verleidende geesten zo werkzaam zijn in verschillende vormen. Het knielen, wat ook de duivel tot u sprak, met het zicht op de schoonheid van de wereld, kan gedaan worden. Dat wat de wereld biedt, zo ons toevloeit. Maar het einde daarvan is de eeuwige dood. Heere, laten we ook kennen de waarachtige verbondenheid aan u. En laat die door de verkondiging van het woord vanavond versterkt worden. Mogen we dat ook vragen, Heere, voor onze zieken. Voor allen die meeluisteren. Gedenk ze met ons, barmhartige God. Wees ook met de rouwenden. Met allen die het moeilijk hebben met de eenzamen en met de verlatenen. Barmhartige God, u weet van alle noden en zorgen af. Gedenk ook degenen die onbereikbaar zijn voor ons, die in tehuizen verpleegd worden. Laat u ook daar niet onbetuigd. Gedenk land en volk, overheid en vorstenhuis. De gemeenteraden zijn weer geïnstalleerd. Heren, dat het aantal getrouwen vele mogen zijn in onze Nederlandse samenleving. Opdat er wat van uit mogen gaan. Barmhartige God wil u dat geven. Gedenk ook aan overheid en aan vorstenhuis. Gedenk deze wereld, ons werelddeel en de andere werelddelen. Ach, u weet alles wat daar werkt, wat daar ontdekt wordt. Hoe mensen tegenover elkaar staan. En hoe mensen ook tegenover elkaar kunnen gaan staan, volkeren. O God, wil nog aan deze wereld denken. En laat de leiders van volkeren hun verantwoordelijkheid bewust worden. Ook daar waar de honger is. Zegen alle dienstwerk. Wat onder de volkeren nog mag gebeuren, Heere. Laat de kracht van het evangelie er zijn. Roep nog tot uw dienst en zonder nog af. In de kerken en buiten de kerken, op deze wereld, op het wereldfront. Denk aan allen die op eenzame posten staan. Laat u zelf niet onbetuigd, Heer, en bekrachtig en bemoedigd ze. Hoor ons, barmhartige God, en gedenk zo de gemeenten die vanavond nog samenkomen. Laten de diensten geheiligd worden in uw naam en de dienaren gezalfd door uw geest. Hoor ons uit genade dat we ook van u mogen ontvangen. Om in dit avond u te dienen, doe het om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar nadenken over heilsgetuigenis in de rechtszaal. Ten eerste de aanleiding daartoe, de inhoud daarvan en het gevolg. Heilsgetuigenis in de rechtszaal, de aanleiding, de inhoud en het gevolg. Psalm 119, vers 22 en 23. 119, 22, 23. De Heere is een waarmaker van zijn woord. En dat in alle opzichten. Laten we dat goed verstaan en beseffen. En weet u wat, wie dit in zijn leven al duidelijk gezien heeft, en zelfs op zijn levensweg, de apostel Paulus. Toen hij in de stradenrechten was terechtgekomen, werd tot hem gezonden Ananias. En het is ons bekend wat deze Ananias opmerkte toen de Heere met de opdracht tot hem gekomen was. Hij heeft aan de Heere doorgegeven wat merkbaar was en wat ontdekt werd onder het volk. Tot welke daden Saulus van Tarsen was gekomen. En de Heere sprak, ga er maar heen, want voor een bidder behoef je niet bang te zijn. Vervolgens sprak de Heere tot hem, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël. Dat sprak de Heere. En het gebeurt. Het vond plaats langs zeer wonderlijke wegen. Langs een weg waarvan gezegd moet worden, hierin schittert de leiding Gods. Want waar had hij ooit met de representanten van het Romeinse Rijk in contact kunnen komen, als hij niet als gevangene voor hen geplaatst was geworden? Niemand ontbood hem. We weten van één gezicht af, kom over en help ons. Maar daarna lezen we niets meer daarvan. Hij komt met heidenen, met stadhouders en koningen in contact. Opvallend, geliefden, dat deze ex-fariseer, christen geworden zijnde, in de allereerste plaats de opdracht heeft ontvangen om naar de heidenen te gaan. En om te gaan spreken tot en met stadhouders en koningen. En tenslotte de kinderen van Israël. En als we nu al aan het tekstverband denken, dan zien we de bevestiging van het woord wat de Heere had gesproken. Met de landvoogd Felix was hij in contact gekomen. En we weten hoe dat geleid is geworden, we laten dat op zich rusten. Hij was een gevangene. En hij was onder beheer en bescherming gesteld van Felix. En Felix op zich had al wat bemerkt bij Paulus. En daarom, op een gegeven moment, wordt hij ontboden. En ontboden ook mede door het feit dat de vrouw van Felix, Drusilla, een jondin was. En dan hoort Felix, dan hoort zijn vrouw, dan horen ze beiden van het geloof in Christus. Van zijn persoonlijk geloof in Christus. En dat Paulus vervolgens ging handelen over rechtmatigheid, rechtvaardigheid en matigheid en het toekomende oordeel. En Felix werd bijzonder getroffen door het laatste. En hij sprak op een bepaald moment voor ditmaal heen. En als ik de gelegene tijd zal bekomen hebben, zal ik u tot mij roepen. En hij heeft nadien met Paulus verschillende malen gesproken, maar hij was niet uit op voortzetting van het gesprek. Nee, hij wilde Paulus loslaten en hij sprak over losgeld. Zijn vrienden beschikten daar toch wel over. Wel nu, wanneer dat losgeld mij gegeven wordt, dan ben jij, Paulus, direct vrij man, want je bent onschuldig. Maar de jaren gaan door, er verstrijken 2 jaar en Felix gaat heen en Paulus wordt niet losgelaten, want er staat zo willen de Joden gunst bewijzen. Hij blijft zitten in zijn cel. Ja, en dat is niet zo'n vertrek zoals dat vandaag is. Daar zit de dienaar van Christus. Hoe zal het nu verder gaan? Dan komt Festus. En als Festus aan het bewind is gekomen, heeft hij het eerste contact met de Joden te Jeruzalem. En dat gaat weer over de zaak Paulus. Eigenlijk zou het proces gevoerd moeten worden, niet in Caesarea, de plaats van de stadhouder, maar in Jeruzalem. Want de zaak is een puur Joods-religieuze aangelegenheid. En dan gaat Festus mee naar huis. En die spreekt weer met Paulus. En op een gegeven moment zegt Paulus: ik beroep mij op de keizer. Ik ga niet naar Jeruzalem. Ik beroep me op de keizer. Nou ja, dan ga je naar de keizer. Maar Festus zit met het geval. Want je kunt wel iemand naar de keizer sturen, maar dan moet je bewijsmateriaal hebben voor zijn vonnis, voor zijn veroordeling, voor zijn terechtstelling. Want daar liep het meestal op uit. Maar te midden van zijn zorg komt er uitkomst. Een begroetingscontact vond er plaats, een welkomstbezoek van Agrippa en zijn zuster Bernice. Personen, allebei van Joodse afkomst, en die toch niet een streep hebben gehaald door de Joodse religie, en in bepaalde opzichten willen ze zich daar ook nog wel aan houden. En ze willen zich ook nog wel rekenen tot het Joodse volk, maar de lust en de gezindheid is er niet om het geloof der vaderen in woord en bijzonder in wandel waar te maken. En Festus brengt de zaak aan de orde waar hij mee zit. Ja, die man die zou ik wel eens willen horen. Zeker. Nu, dat gebeurt morgen. En alles wordt in de rechtszaal in orde gebracht. Pracht en praal schittert op die grote dag. Het is de grote dag voor Agrippa. Want nu zal hij Paulus zien en Paulus ontmoeten. En Festus laat zich ook imponeren door zijn verschijning. En heeft burgemeester en wethouders, dus het college van Caesarea uitgenodigd. En tevens ook de legerleiding. De elieten van de stad zijn present. Het is een uniek gezelschap. En er is er niet één bij die God vreest. En dan gaat de deur open. En dan wordt de man met de boei om de handen binnengebracht. Paulus had, naar men gezegd heeft, althans, men heeft dat geconcludeerd, hij had zo zijn verschijning niet mee. Hij kwam wel eens over als een onooglijk mannetje. En ook niet iemand die vlot kon spreken. Maar zijn woorden getuigden wel van wijsheid en van diepzinnigheid, van godskennis, van het geheim der zaligheid. En daar staat hij dan. En Agrippa heeft de leiding op dit moment. En u weet wat Agrippa tot hem sprak. Het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Ben ervan overtuigd, geliefden, dat hem dat diep getroffen heeft. Want we kunnen wel zeggen dat hij dicht bij zijn meester leefde. Welk een moment brak er voor hem aan. Ja, maar een goddeloos gezelschap. Daar wil je toch niet eens spreken. Die gaan toch allemaal naar de hel. Had Christus mensen over voor de hel? Nee. Christus heeft u en mij ook niet over voor de hel. Willen we naar de hel? De liefde van Christus drong hem. En waar de liefde van Christus heerst, daar spreekt ook eerlijkheid. Hij ging een stuk verleden naar voren brengen. Waarom? Om te laten horen, en zo was het met mij. In het verleden kwam het veel voor dat iemand door dronkenschap er alles doorheen boerde. En als die daarna zo publiekelijk alles vertelde wat hij gedaan had, was er weinig liefde tot zijn vrouw en kinderen. Laat staan berouw over het zondeleven. Nee. Hij bracht naar voren wat bekend was. Want het was niet onbekend gebleven wat deze woesteling gedaan had. En hij moest al bepaalde dingen zeggen om te komen bij dat machtig onvergetelijk ogenblik. Namelijk dat hij er op de weg naar Damascus kwam tot capitulatie. Daar leerde hij de wapens van op- en tegenstand inleveren. En hij zegt het openlijk in dit gezelschap. Of ze het nu begrijpen of niet begrijpen, dat deert hem niet. Hij moet de waarheid naar voren brengen. Wel midden op de dag werd hij omstraald door een hemels licht. En ter aarde neervallende hoorde hij een stem die tot hem sprak. In de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels te vessen en te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zei, ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dan wijst hij op de opdracht die heeft ontvangen en waartoe hij moest komen. En dan zegt hij zo met nadruk, daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. En hij ging overal prediken. En hij geeft aan de oorzaak van de gevangenneming. Ik was geen wolf, een misdadiger. Er is geen sprake van tempelschennis. Ik ben gevangen genomen. Omdat ik in de prediking bijzonder centraal stelde wat Mozes en de profeten hebben gesproken. Namelijk dat de Christus lijden moest. En dat hij de eerste uit de opstanding der doden een licht zou verkondigen, deze volken en de heidenen. En dan op een gegeven moment, geliefde, grijpt Festus in. Hij interropeert, zouden we zeggen. En dan staat ze met een grote stem. Geraast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razenij. Wel man, je bent een waanzinnige. Je bent een krankzinnige. Ja, je verdiepen in boeken heeft je tot geestelijke waanzinnigheid gebracht. De godsdienst heeft je leven beïnvloed. En nu breng je dingen naar voren die in strijd zijn met werkelijkheden, menselijke werkelijkheden in de samenleving. Ach, het is toch dwaasheid. Dwaasheid om te verkondigen dat iemand die aan het kruis hing en begraven werd en daarna is opgestaan. En dat je zelf zulke grote waarde hecht aan een gekruisigde en een opgestane. Hij schrijft het aan de gemeente van Korinthe. Dwaasheid voor de Griek, voor de Romein en ergernis voor de Jood. Nee, machtigste Festus, ik raas niet. U moet niet denken dat ik in een bepaalde stemming gekomen ben. Ik sta met mijn beide voeten op de grond. En wat ik laat horen is wel overwogen. En ik bezit een gezond verstand. En dan richt hij zich tot Agrippa. En hij zegt openlijk. En die koning, die weet van alles, want het is in geen hoek geschied. Wat dan? Het gebeurde te Jeruzalem met Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeet, en ik weet dat gij ze gelooft. Dat weet ik. Hij spreekt hem aan. Zijn opvoeding, in het onderwijs wat hij heeft genoten. En waar hij niet geheel los van is. Hij wil er wel los van komen, maar het gaat inwendig niet. En dan krijgen we de bekende woorden. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. We beginnen niet bij het woord bijna. Daar moet men niet beginnen. Maar de naam die hij noemt. Christen. Dus er zijn christenen. Of hij het zo kan vullen, kon vullen, gelijk wij dat kunnen, dat is een tweede. Maar hij heeft van christenen gehoord. En men mag die christenen rangschikken onder een sekte. Men mag de christenen een beweging noemen in de samenleving. Maar ze zijn er. En we weten waar die naam vandaan komt. Dat is ook een opvallende zaak, gelieten. Die naam die komt niet uit Jeruzalem. Dat zouden we verwachten. Dat de naam Christen in Jeruzalem geboren was. Want na de hemelvaart van Christus zien we de discipelen 10 dagen lang van de opperzaal naar de tempel gaan en omgekeerd. En dan niet te vergeten de uitstorting van de Heilige Geest en wat er na die tijd is gebeurd. Gebeurd te Jeruzalem. Maar die naam die werd voor het eerst gebruikt in Antiochië. Een plaats 500 kilometer van Jeruzalem vandaan. En denkt u dat is in? Men kon niet stappen in een auto. En men kon ook geen gebruik maken van een vliegtuig. Het ging overwegend te voet. En dan niet te vergeten wat voor een plaats het was. Een havenstad. Nu, daar was het in die tijd net als nu overwegend niet pluis. Wie van het leven wilde halen wat er van te halen was, ging naar een havenstad. Je kon er aardig wat verdienen en je kon daar met je geld doen wat je zelf wilde. Een plaats van goddeloosheid, een plaats van zedeloosheid. En daar komt de Heere. Als de Heere nu Flakkeus voorbij ging en de Heere ging werken in Amsterdam, wat zouden we dan zeggen? Wat zouden we dan denken? Dan zouden we zeggen, dat is niet te begrijpen. Want op Flakkee zijn er nog heel wat kerkgangers in elke plaats. En in Amsterdam is er nog maar een enkele kerk. En ik vrees, geliefden, dat er niet één kerk nu is. Of er moet wat heel bijzonders zijn, fanfare, noem maar op. Of een geweldige spreker. Dat er meer kerkgangers aanwezig zijn in de avonddienst dan hier. En als het daar nu eens gaat gebeuren. Ik zeg niet dat het niet gebeurt. Maar God werkt overal. Met de macht en kracht van zijn geest. En daarom in die goddeloze plaats. Kwamen jongeren en ouderen. En die gingen gelijken op Christus. Er wordt in de samenleving wel eens gezegd. Wat lijkt hij of zij toch op zijn vader. Of op de moeder. Wel. Zo in de dagelijkse gang van het leven. Kwam het openbaar. Daar in die stad. Dat men Christus lief had. Dat men de woorden van Christus zocht. Men had hem nodig als profeet. Men had hem nodig als de enige priester. En men wilde dat hij als koning zou regeren in en over het leven. En dan krijg je naam. Ja, dan krijg je naam. Sommige mensen zijn bang voor een naam. Je moet nooit een naam zoeken hoor. Je moet nooit een naam zoeken. Want dan wil je in het gevlei komen van mensen. Sommige mensen zijn erop uit en sommige dominees zijn er ook op uit. Om geëtiketteerd te worden. Nou, daar haal je niets mee. En bijzonder niet in het doodsuur. Maar als het zo komt, als het zo blijkt. En dat zie je in Antiochië. En daarom niet de naam van Jezuïet, waar ook de naam Jezus in zit. Ook niet de naam Nazirener. Waar de naam Nazareth in zit, maar de naam Christen. En daar had Agrippa nu van gehoord. En misschien heeft hij er ook nog wel ontmoet. We weten het niet. En weet u waar hij nu van overtuigd is? Dat die man die daar voor hem staat een Christen is. Jazeker. Daar is hij van overtuigd. Als Festus aan hem gevraagd had. Hoe zie je die man? Welke naam moet je hem geven? Wel, hij is een Christen. Misschien vraagt iemand. Waar grondt u dat op? Wel, dat ligt besloten. In wat hij zelf zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Dus jij bijna bent het. En je beweegt mij bijna, je overreedt me bijna een christen te worden. Hij ziet zichzelf staan aan de grens. En nu die stap. Die laatste stap. Nee. Nee, dat gaat niet. Nee. Nee, Paulus. Zo ver krijg je me niet. En daarom zit er ook iets van de ironie in. Ik christen worden? Nee, daar wacht ik me voor. En waarom eigenlijk? Waarom? Weet u hoe dat komt? Omdat hij zich heel goed bewust is dat hij dan afstand moet nemen van zijn ik-leven. Van zijn ik-leven. Hij behoefde zijn plaats als vorst niet prijs te geven. Alleen. Zacchaeus. Die is tollenaar gebleven hoor. Levi had een bepaalde roeping. Die moest volgeling en apostel worden. Maar zover is het niet meer gekomen. Met Zacchaeus. Maar hij moest een bekeerde tollenaar worden. Dus hij moest gaan handelen vanuit de vreze Gods naar de wet des Heren. En zo had Agrippa ook kunnen blijven. Dus hij had geen afstand behoeven te doen van de troon. Maar hij wilde zelf niet van de troon. Het leven. En dan bijzonder de zelfkant van het leven. Was hem zo goed. En was hem zo zoet. Nee. Christen worden. Heer en meester af. En dat Christus het voortzeggen heeft in je leven. En in je hart. En in je dagelijks leven, zover kon hij niet komen. Wat zal dat Paulus pijn gedaan hebben? En zwijgt hij. Nog enerzijds zou hij kunnen zwijgen, vervuld met droefheid, maar hij denkt aan het bijzondere. Hij denkt aan de machtige daad van God. Paulus is een zondig mens gebleven tot het einde van zijn leven toe. U moet zijn zwanenzang maar eens lezen. Wat daarin besloten ligt. Wanneer de Heere in zijn leven niet was gekomen, dan had hij wel een andere levensgang gegaan als Agrippa. Maar toch een weg van God af. Maar nu is de Heer in zijn leven gekomen. En nu is er ook liefde tot zijn medemens. En daarom zegt hij zo met nadruk: en ik wenste wel van God. En die wens is een vurige wens. Het is een hartelijke bede. Wanneer het een toegestaan werd, dan zou hij in deze ogenblikken roepen tot de God van zijn leven. Smekend om de machtige heilsdaad van God in het leven. Ik wenste wel van God dat en bijna en geheelig. Dus komend aan de grens, ja tredend over de grens, dus kennend de daad van de waarachtige bekering tot God. Zoals we dat ook samenvattend weten. Inkeer tot jezelf. Afkeer van alles. En terugkeer tot God. En dat niet alleen gij, o Agrippa. Tot wie ik en voor ik mag spreken. Maar ook allen die mij heden horen. Dus ook die mondaine vrouw, die Bernice, die daar in bloedschande leeft en die al heel wat op haar levensregister heeft staan en ze is de 30 nog niet gepasseerd, waarschijnlijk ook niet eens de 25. Zij weet bijzonder wat leven is en wat levensgenieting is. Paulus heeft ook haar niet over voor de eeuwige verlorenheid. De Meester heeft het al gezegd. Ik ben gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. En gij lieden buitengesloten. Ik wenste wel van God dat hen bijna geheelijk, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanige werden, gelijk als ik ben. Niet zoals ik hier sta, maar zoals ik ben. Jullie denken dat ik de minste, de ongelukkigste man van de wereld ben. Maar nee, hij is wel de minste en de voornaamste onder de mensen, onder de zondaren. Maar hij is de gelukkigste en de rijkste op deze aarde. Want hij mag een Christen zijn. Geliefden, de catechismus is ook mede ontstaan door de kennis van Paulus' brieven. En daarom die zondag 1, die ligt gegrond in de woorden van Paulus. En die is ook genomen uit het leven van Paulus. Wat is uw enige troost, beiden in leven en in sterven. Die troost die er in het leven is en die in het stervensuur niet wegvalt. Dat ik niet meer mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Ik ben een slaaf van Christus. En dat heeft hij zelf gewild. Want hij heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed. Naar lichaam en ziel beide. En ik zal als slaaf niet ontslagen worden. En ik zal als slaaf niet prijsgegeven worden. Ik blijf eeuwig zijn bezit, die voor al mijn zonden ook volkomelijk betaald heeft. En die me uit de heerschappij van de Satan verlost heeft. Niet van de heerschappij, want die blijft werken. Daarom staat hij ook als gevangene in de rechtszaal. Maar de Satan heeft niet meer het laatste woord over zijn leven. Maar Christus, jongelui, zul je dat nooit vergeten. Dat er een volk op aarde is, wat overtuigd wordt. En het zal gaan kennen in het leven. En in het stervensuur. Dat de Heer het laatste woord heeft. Vandaar dat de balling op Patmos het hoorde. En ik ben de eerste en ik ben de laatste. En ziet, ik ben dood geweest en ik ben weder levend geworden. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van dood en hel. Uitgenomen deze banden. Ach, die ketens. Die kun je afschrikken. Het kan zo bij je overkomen. Moet dat dan de weg zijn? Moet je dan als gevangene? Moet je dan als een martelaar door het leven gaan en het leven beëindigen? Nee, zegt Paulus. Nee, Zo is het niet. En daarom sta je niet blind op deze keten. Dat ik die keten moet dragen, wel, dat heeft een reden. En hij weet het. En hij verstaat het goed. Alhoewel zijn gevangenisuren altijd niet gemakkelijk waren, want hij was ook maar een mens. Maar ik krijg er al meer licht over. In zijn gevangenisuren had hij tijd om te schrijven. En kon hij met soldaten spreken. En mede door de gevangenisuren kwam hij in aanraking met stadhouders en koningen. Uitgenomen deze banden. En daarom, Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Welke gelegenheid heeft de Heere hem gegeven. En hij heeft zich in de goede zin van het woord vrijgemaakt. Want vrijmaken is niet alleen maar het oordeel aanzeggen. En dan als het ware net als Jona onder de boom gaan zitten en dan maar kijken of het gaat gebeuren. Maar ook wijzen op de ontkoming van het oordeel. En wat de ontkoming aan het oordeel inhoudt. Ik hoop dat u allen, want u bent toch allemaal calvinistisch, dat u allemaal ook leest het Reformatorisch Dagblad. En dat God het gegeven heeft, want we staan niet zo best aangeschreven als christelijk gereformeerden, hoor. Nee, we staan niet zo best aan, maar dat is niet zo erg. Maar weet u waar ik wel dankbaar voor was? Dat er zo'n getuigenis van een christelijk gereformeerden in de krant mocht staan. Een getuigenis in leven en in sterven. En dat kamerleden daar weet hebben van gekregen. En dat op de dag van begraven er heel wat kamerleden en fractiesvoorzitters aanwezig waren. En uw oud-predikant, ik heb het zelf gehoord, heeft een helder getuigenis laten horen. En dan heb je het ook in het hart. Heere, laat het gezegend worden. Want wat zou het een weldaad zijn, geliefden, als mensen uit een heel andere denkwereld, maar met een helder verstand, God gingen vrezen en dienen. Ze zouden van betekenis kunnen zijn in ons land. Dat gebeurde in het verleden ook, geliefden. Net zo goed als de Heer in het verleden al dominees bekeerd heeft. Als de heren Luther en Calvijn niet uit de Romeinse kerk gehaald had. We spreken even menselijk, want God is vrij machtig. Het machtige werk van de reformatie in de eerste uren had zo niet tot stand kunnen komen. En geloven we nog in diezelfde God? Zijn we met diezelfde God nog bezig? Ik hoop dat er hier in Middelharnis zijn die zeggen: Heere, gedenk aan uw kerk en koninkrijk. Gedenk nog aan ons land. Opdat er niet omlijste figuren zijn. Die hebben we al genoeg, ook in het kerkelijke leven. Want daar hebben we geen behoefte aan, omlijste figuren. Maar voormannen, voormannen. Die in de waarachtige vrezen Gods mogen staan. En leiding kunnen geven, eerlijke leiding. Vanuit de schrift en het belijden der vaderen. En daar was ook Paulus mee bezig. En daarom juist, te midden van dat gezelschap. En dat unieke gezelschap. Waaronder mensen stonden die in de Romeinse wereld een bijzondere plaats innamen. En hij zegt tot hen: ik wenste wel dat jullie alle waren als ik, uitgenomen deze banden. En wat is nu het gevolg? En als hij dit gezegd had. We moeten de schrift goed lezen, geliefden. Er staat niet: toen hij uitgesproken was. Nee, er staat er niet. In vers 30 staat het. En als hij dit gezegd had, stond de koning op. De stadhouder Bernice en die met hen gezeten waren. Dan staan ze op. En dan nemen ze zeker contact met elkaar op. En ze spreken uit hun constatering: deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En daarom de conclusie van Agrippa is: hij kon losgelaten worden wanneer hij zich niet op de keizer had beroepen. Nou ja, dan moet je hem laten gaan. Nee, het had anders kunnen zijn. Anders kunnen zijn. Ze hadden menselijk gesproken de vrijlating van Paulus kunnen bewerkstelligen. Wat voor Pilatus plaatsvond, dat geschiet ook hier. Het recht wordt verkracht, het zegeviert niet. Mensenvrees overheerst. Dat is wel erg. Maar weet u wat nog erger is? Ze komen niet tot inkeer. Ze spreken niet over het inhoudelijke wat Paulus deed horen. Ja, ze kregen geen last van hun banden. Ze zien daar Paulus de zaal uitgaan. Hij wordt uit de zaal geleid. En ze hebben hem misschien wel nagekeken. Oprecht iemand. Rechtvaardig. Jammer. Had hij zich maar niet op de keizer beroepen. Maar het kwam niet zo ver. Die man met de keten aan de hand is vrij. Is geestelijk vrij. Die ligt voor rekening van een ander. Voor tijd en eeuwigheid. Misschien later wel gebeurd. Want de Heere plaatst zijn dienaren nergens te vergeefs. Maar op dit moment staat het er niet. Dat ze 's avonds op de knieën gevallen zijn. En gezegd hebben. Wij baden ons in de weelde. We kunnen ons alles permitteren. Maar die man in de cel is de gelukkigste op de wereld. Jonge mensen, zeg je wel eens wat tegen de Heer? Ik mag aannemen dat jullie 's avonds bidden. En wanneer er zinnen zijn die regelmatig gelijk zijn, dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar als het nu zondag geweest is, laat ik me daar maar toe beperken. Wordt er dan wat aan verbonden? Hij zegt, Heere, ik heb het woord weer gehoord. Wil u het zegenen in mijn leven? Heere, er zijn gelukkige mensen op deze wereld. Men zegt tegen mij wel eens, dominee, zijn die er nog? Laten we oppassen dat we niet in de straat van Elia komen. Die uitspraak, ik ben maar alleen achtergelaten, overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. En we weten wat de Heere sprak. Dominee, kom je nog wel eens bekeerde mensen tegen? Ik vraag wel eens, ben je ze in de Bijbel al tegengekomen? In de Bijbel tegen? Ja. Wat God beschrijft is waar. Dat is waar. Abraham ontbreekt niet. Zelfs Jacob ontbreekt niet. En een Saulus van Tarsen is ingegaan in heerlijkheid. En nog meer. Je komt ze tegen. Dominee, hoe bekeert God mensen? Dan moet je de Bijbel lezen. En als je er niet achter komt voor jezelf, dan moet je gaan bidden voor de dienst. Dan moet je gaan bidden voor de catechisatie. En dan ga je met vragen naar de dominee toe. Of naar een ander waarvan u zegt, die leeft erbij. Vragen stellen is vrij. Gebeurt nog. Worden er nog vragen gesteld aan de Heere? En worden er nog vragen gesteld in betrekking tot de bediening van het woord? Ja. De sterkte van een dienaar. Niet als die maar mag horen, dominee, wat heb u toch gepreekt? Of dominee, wat kunt u dit toch? En dominee, wat kunt u dat toch? Ach, zeg niet dat het helemaal verkeerd is, maar laat me daar maar niet te veel van zeggen. Maar als het mag zijn, dominee, waar ik van de week mee bezig was, daar kwam u nu juist in zondag. We hebben elkaar niet gesproken. Of, ik ben onder de prediking met die en die vraag naar huis gegaan. En ik kan er geen antwoord op vinden. Zou u me kunnen helpen? Of wanneer helpen niet mogelijk blijkt te zijn, want ieder is mens, zou u dan met me willen bidden? Of zou u voor me willen bidden? Ja, ik hoop dat er zoveel zijn hier. En ook op andere plaatsen komen. Die het beseffen en verstaan hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Als we zo op de afloop kijken die we vinden in Handelingen 26. Dan zouden we zeggen, ja, de zaak van de Heere die gaat op het faillissement aan. Er blijft niets van over. En dan moet je kijken wat er met Paulus gaat gebeuren. Ja, maar hij komt in Rome. Hij komt in Rome. En dan, ik heb het bij een andere gelegenheid nog gezegd. Daar zit hij onder het schuim van de natie op zee. Was beste soort niet. En het waren er geen 10 die aan boord waren, maar 275. En ik zou u aansporen, lees vanavond nog eens met aandacht wat u zo vindt in het tweede gedeelte van Handelingen 27 vanaf vers 14. Wat u daar leest van de knecht. En dat de Heeren hem bemoedigt. Hij moet naar Rome. En daar moet u ook getuigen. En zijn er mensen bekeerd? Ja, er zijn mensen bekeerd. En nu vandaag gaat het niet op de minderheid aan. Gaat het niet op de verdwijning aan. Ik hoop niet, geliefden, dat de Heere wegneemt uit Nederland wat er nog mag zijn. Maar als donkerheid en duisternis de aarde gaat bedekken, weet dan één zaak. De zon komt terug, al wordt die soms niet gezien. En de maan schittert aan den hemel. En zolang er de zon en de maan zal zijn, zal zijn werk doorgaan. En zijn naam zal van kind tot kind voortgeplant worden. Waar moest Abraham het mee doen? En waar kon Abraham het mee doen? En had hij het altijd maar gedaan? Met wat God gesproken heeft en wat God hem liet zien. Abraham mocht niet alleen denken aan het woord, leven bij het gesproken woord, maar hij mocht ook iedere keer naar de sterren kijken. En die waren er niet een paar. Die sterren waren voor God al Abrahams kinderen. En hij heeft maar één zoon en een schoondochter en 2 kleinkinderen gezien. Meer niet. Dus je hebt maar 4 gezien. 2 nageslacht. Niet als Jacob 12, maar hij 2. En ik geloofde God. En daarom openbaringen wordt waar. En ze komen uit alle geslachten, volken, talen en tongen. En ze zullen staan voor de troon. Een kleine schare, een grote schare die niemand tellen kan. En daarom gaan die vragen, hoe geschiet dat? En waar zal dat blijken? Heren, mag ik onder die schare staan? Al ben ik de minste en de kleinste, dat is niet erg. Maar u bent het waard om te getuigen van uw genade en van uw heil. God geven dat de vrucht van het woord mogen zijn. Van deze dag dat we een zoeker, een bedelaar, een smekeling mogen zijn aan de troon der genade. Want er is bij de Heere geen aanneming van de persoon. Amen. Getrouwe verbondsgod wil dan naar uw goddelijk welbehagen in Christus het woord uw waarheid zegenen en heiligen in ons leven. Gedenk ons te samen, jong en oud. Heere, grijp ons. Grijp in ons leven. En werk door in ons leven. Opdat we het waarachtige leven kennen wat uit u is. Waar uw woord zo van spreekt. Waarvan we zingen. En wat we belijden. Heere, gedenk ons er. Heb dank voor uw hulp in het voorgaan. Geleid ons verder deze avond. Wees met ons deze week. Woon en werk in het midden van deze gemeente. Met uw geest en genade, o Heere. Dat de jongeren onder uw woord blijven. En dat de ouderen de kracht van uw gezag kennen. Zegen ook de kerkraad. Stel onze vriend en broeder tot een rijke zegen en sterk hem tot een arbeid. En geef hem licht en zicht in alle zaken. Die ook zijn aandacht hebben of moeten hebben. Gedenk ook zijn gezin naar uw welbehagen. Hoor ons naar de trouw van uw verbond om Christus wil. Amen. Psalm 32 en daarvan het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.